Identiteit. Er zijn heel veel mensen bezig op zoek naar identiteit. Ook in de christelijke wereld is dat best wel een thema, identiteit in Christus. En ik wil daar ook met jullie over nadenken. Ik wil jullie een paar handvatten aanreiken, een stukje onderwijs geven over nou, hoe vorm je dat dan, hoe ben je daarmee bezig, wat kan je verwachten, waar kan je aan denken. En ik zal ook een aantal bijbelteksten aan je meegeven. In principe zijn er heel veel stukken die je kan gebruiken, waar je informatie uit kan halen, waarheid uit kan halen, waar je voorbeelden ziet in de rode lijn van mensen die met Jezus op zijn gaan trekken en hoe hun identiteit vorm krijgt, hoe onzekerheid eruit ziet. De Bijbel is heel interessant om op die manier te gaan kijken naar de verschillende mensen, de karakters en hoe God daarmee omgaat. Als het gaat om identiteit, dan is de vraag, waardoor krijg je identiteit? En wat is het dan? Identiteit heeft te maken met eigenwaarde, je zelfbeeld. En dat het een stuk fundament is waarop jij kan leven, waarop je kan functioneren. Je identiteit is iets waar je onbekend staat. Waardoor mensen jou kennen. Het bekend staan kan om verschillende dingen. Maar dat ze zeggen, ja, maar dit is echt, dat is die persoon die zit gewoon zo en zo in elkaar. En hoe beter mensen jou kennen, hoe meer ze zien van wie je bent. En het bijzondere is ook dat wij als mensen elkaar kunnen beïnvloeden. Als het gaat om wie we zijn. Het is al heel simpelweg dat je geboren wordt en afhankelijk bent van waar je geboren wordt en hoe je ontvangen wordt en hoe mensen met jou omgaan. Heel veel mensen die in een warm bad terecht zijn gekomen waar voldoende was aan liefde, voedsel, ontwikkelingsmogelijkheden, die hebben vaak minder issues met identiteit dan mensen die op een hele vervelende manier zijn gestart in het leven. En identiteit ligt dus ook heel nauw verbonden met hechting. Want waar begint het? Je identiteit, ja, ontvangen worden. Ben je gewenst of niet? Word je geliefd zonder prestatie? Normaal gesproken wel. Als ik even vanuit het positieve ga kijken, dan is het zo dat een babytje geliefd is. Dat wordt geknuffeld, dat wordt gekoesterd, dat wordt beschermd. Dat hoeft nog niks te doen. Sterker nog, het is eerder een hele happening. Van bevalling tot aan 's nachts wakker worden, luiers verschonen, voeden en een hele rattenplan. En toch hoeft het kindje eigenlijk niks te doen om al die liefde te ontvangen. Het is niet zo dat we naar een babytje kijken en zeggen, nou, als jij kan lopen, dan hou ik pas van je. Waarom zeg ik dit zo? Omdat het gekend zijn en het mogen leren kennen van wie je bent, welke talenten je hebt, wat er in je zit. Daar zit heel veel waarde en er zit heel veel, je zou kunnen zeggen, bouwstenen voor je identiteit in. Als je geboren wordt, dan weten je ouders nog niet of jij een muzikant bent. Je weet nog niet of jij mooi kan schrijven, of dat je goed in rekenen bent, of dat je straks in de bouw gaat werken, of dat je fantastisch goed met koeien om kan gaan, of dat je heel goed met cijfers bent en economische vraagstukken echt te gek vindt en die getallen tackelt en daar helemaal van opleeft. Dat weet je nog niet, dat moet je allemaal gaan ontdekken. Je weet nog niet wat je lievelingseten is. Dat zijn allemaal stapjes die je ontdekt. Hou je van sport? Ben je goed in sport? Hoe is jouw motoriek? Het is een kwestie van ontdekken. En krijg je de ruimte om dat te ontdekken, dan is dat mooi. En dan geeft dat ook weer ruimte voor je identiteit. Ik ben geliefd. Ik word niet gewikt en gewogen, maar ik mag zijn en vanuit daar ontdekken. En ik mag fouten maken, ik mag oepsen hebben en ik word daarin onderwezen. Van joh, lief, hè? Op de muren tekenen kan soms heel gaaf zijn, maar overleg het even. Je beker omstoten kan een keer gebeuren, Maar als je elke keer een heel feestje ervan bouwt, is de kans natuurlijk heel groot dat je constant je bekers omgooit. En zo stap voor stap, hè, de handen wassen, na, et cetera. Dus dat je mag leven en vanuit daar gecoacht en gestuurd wordt. Wat heel veel voorkomt, is dat mensen uiteindelijk worstelen met identiteit en identiteit gaan vinden in prestatie. Als ik het goed doe, als ik me aan de wetten hou, als ik me aan de gezinswetten hou, als ik me aan de verwachtingen hou, als ik me aan de verwachting van het beeld dat mensen van mij hebben voldoe, als ik mijn diploma heb, dan ben ik iemand. Nou kunnen dat soort dingen, zoals een diploma, of dat is gewoon van waarde voor je eigen ontwikkeling. Het is een kroon van investeren en iets bereiken. Dat is tof. En dan mag je best wel trots op jezelf zijn. Niet om zozeer om het papiertje als wel om de weg ernaartoe en alles wat je hebt geïnvesteerd erin. Het is eigenlijk een investeringspapiertje, zou je kunnen zeggen, in plaats van diploma. Dat is mooi en dat laat zien dat je karakter hebt, dat je daar iets voor hebt gedaan, dat je geïnvesteerd hebt. En dat je, als je kijkt naar dat geliefd zijn, het gekend zijn, die vaardigheden kunnen ontwikkelen, de ruimte krijgen om dat te ontwikkelen, dan bouw je ook vanzelf je identiteit, omdat je complimenten hebt gehad en begeleiding hebt gehad op je proces. En gaandeweg heb kunnen ontdekken van, oh, oké, ik ben Pietje en nou, ik zit vrij makkelijk in mijn lijf. Voetballen, dat kan ik snel en makkelijk leren. En basketbal ook. En alles wat met sport te maken heb, ja, dat is een soort jas die ik pas. Dat is echt, dat vind ik fijn om te doen. Daar ben ik blij van. Ik ben ook een blij persoon. Ik zit in mijn gevoel vaak heel, ben heel opgewekt, ben heel chill. Ik zie altijd het positieve van dingen in. En ja, ik durf wel te gaan ontdekken en te proberen. En nou, misschien dat ook weer samen met mijn motoriek helpt dat ik zo lekker in die sport me kan bewegen. En ik heb een goede relatie met mijn ouders. En ja, ik heb wel eens een dingetje met mijn broertje, maar dat komt wel goed. We kunnen dat goed uitpraten en afspraken maken. En desnoods gebruiken we zwazie om te kiezen wie nu gelijk heeft. Maar we komen er altijd wel uit. En mijn identiteit, ja, dat is gewoon wel goed. Ik ben wel oké met mezelf. Ik ben wel blij met mezelf. En ja, moet je je daar druk over maken dan? Ik voel me gewoon geliefd. Ik ben geliefd. En ja. En mijn uiterlijk, ja, ja, ben ik daarmee bezig? Ik hou van een bepaalde stijl. Dat vind ik leuk. Ja, dat denk ik. En dat is een bepaalde mate van relaxedheid, van identiteit waar je op kan bouwen, waar je op kan proberen, waar je op kan leren, waar je kan bewegen. En het is een bepaalde zekerheid. Van, ja, ik ben gewoon geliefd. Ja, maak me daar geen zorgen over. Dus je identiteit, zou je kunnen zeggen, zie je terug op het moment dat je gaat praten over hoe kijk je naar jezelf? Hoe kijk je naar jezelf als je in de spiegel kijkt? Hoe kijk je naar jezelf als het gaat om hoe je qua karakter in elkaar zit? Hoe ga je om met leren? Naar wiens beeld probeer je te voldoen? Of wil je erkenning, goedkeuring hebben? Of is er een beeld van iemand waar jij je in voegt? En heel vaak speelt dat mee. En dan heb je eigenlijk dus geen ruimte, maar ben je jezelf in bocht aan het wringen om te zijn zoals de ander wil dat je bent. En moet je aan eisen voldoen. En dan zit je in het doen en niet meer in het zijn. En dat zijn wel echt belangrijke dingen dat je dat snapt. Dat als jij merkt van hé, mijn identiteit zit in doen en in beelden. Dat is echt wat anders dan gewoon lekker oké zijn met jezelf. En weten wie je bent, wie je mag zijn, wat je mag oefenen, wat je mag doen. Wat je mandaat is in het leven en in welke situaties. Dat je karakter hebt. Als je kijkt naar het groeien en het opgroeien, dan maakt opvoedstijl bijvoorbeeld daarin heel veel uit. En op het moment dat je met God gaat leven, is het gewoon belangrijk om daarin even los van hoe mensen het doen, te gaan ontdekken van, maar hoe voedt God op? Leer je vader kennen. Jezus zegt ook heel vaak, leer mij kennen, want dan ken je God. Het gaat om leren kennen. En het is ook wel echt serieus belangrijk dat je opnieuw geboren wordt. Jezus heeft daar een heel gesprek over met Nicodemus en die begrijpt helemaal niks van. Die denkt, dat gaat gewoon niet. Nee, niet fysiek, maar wel geestelijk. En als je kijkt naar leerprocessen over identiteit, als je geboren wordt, ja, dan heb je een lichaam. En je kan voelen, je gaat ervaring opdoen en je wordt steeds bewuster van je denken en van je gevoelens. En het verschilt een beetje per cultuur, per gezinscultuur, per landcultuur, per continentcultuur zou je bijna kunnen zeggen. Hoe dat vorm krijgt, hè? Waar gaat de aandacht naartoe? Naar je hart of naar je verstand? Gaat er aandacht naar je geest of niet? Er zijn ook culturen waarbij het gewoon bij het verstand stopt. En je hebt culturen die daar wel naar kijken. Van, de mens is meer dan een lichaam en hart en verstand. Er zit ook een geest in iemand. Op het moment dat je opnieuw geboren wordt, zegt God, ik geef je een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom? Omdat je op een andere manier gaat leven. Waarbij je eerst wat zintuigelijk binnenkwam, dat je daar op verwerkte. Wat hoor je, wat zie je, wat ruik je, wat voel je. En daaruit dingen leert, conclusies trekt. En dus ook het gevaar is dat je gaat leven naar verwachtingen en beelden van anderen. Of valse verwachtingen en beelden die je jezelf eigen hebt gemaakt. Ga je leven vanuit de geest. En vanuit de geest kan je stap voor stap van binnenuit de waarheid in jezelf verankeren. En die waarheid en identiteit zit dus in je. Je identiteit in Christus heb je gewoon ontvangen. Je hebt gewoon identiteit. Je bent gewoon geliefd. En je bent van waarde. Je bent gevormd naar zijn beeld. En zijn beeld is dat hij ons naar zijn beeld heeft gemaakt. Dat hij ons als mensen heeft gemaakt. Als kroon op zijn schepping. Dat we betekenis hebben voor elkaar en voor de schepping en voor hem. En dat hij, als hij naar ons kijkt, dat hij daar blij van wordt. En dat het zeer goed is. Dat is wat hij over ons denkt. Ons mensen. Het kan zijn dat je vanuit die nieuwe geest, vanuit het opnieuw geboren wordt, oud vertrouwd in je verstand verder gaat. Of juist heel erg oud vertrouwd in je hart verder gaat. Maar de kunst is om daar eenheid in te krijgen. Je geest, je hart, je verstand en je lichaam. En waarom ook je lichaam? Ik denk dat zeker in de Nederlandse en de Westerse cultuur wordt die wel eens vergeten. Of daar gaat weinig aandacht aan naartoe. Terwijl het mooie is dat ook vanuit de geest, dat het lichaam zo briljant is. Omdat een lichaam dingen kan voelen die het hoofd nog niet kan snappen. Maar de geest dus ook dingen aan kan geven die het hoofd niet per se kan snappen. Dus die geest en lichaam, ja, die kunnen ook echt fantastisch samenwerken. Omdat die toch een soort van dezelfde taal spreken. Aan de andere kant heb je ook gewoon je verstand nodig om keuzes te maken van waar luister ik naar, waar vul ik me mee, waar ben ik bezig. En reflecteren over hoe. En je hebt je hart nodig om jezelf lief te hebben, anderen lief te hebben, compassie te hebben, barmhartig te kunnen zijn, in te kunnen leven, te voelen. En ook dat doe je weer samen met je geest en je lichaam. Dus het is een eenheid. Het is niet één van. Het is een eenheid. Als het gaat om wie je bent en dat geliefd zijn, dan is het belangrijk om te beseffen dat God de mensen schiep en daarbij hun betekenis gaf. Maar verder dat ze toendertijd voor de zonneval ook weinig zorgen hadden. Ze hadden, hè, als wij nu naar God gaan en onze identiteit, oh man, de Facebook, Instagram, oh wat een vergelijking. En je kan je echt kapot vergelijken gewoon. En zorgen maken om van alles en nog wat. En wie wat niet allemaal wat van je gaat denken. En je kan je onwijs verbitteren over iets samen met jouw lotgenootgroep. Terwijl zij hadden dat gewoon allemaal niet. Ze hadden niet financiële zorgen. Er was gewoon eten. Dus waar spraken ze over met God? Ze wandelden elke avond met God. Ik kan me voorstellen dat er echt gesprekjes zijn geweest van, oh, wow, we hebben vandaag echt een veulen gezien. En die speelde met een eekhoorn. En dat was echt gek en leuk. En we hebben dat stuk, daar die bloemen, die hebben gelaten. Maar we denken dat toch daar, om nog een wegje te maken, dat we even een pad moeten maken. En dan, zodat we wel naar het meer kunnen blijven gaan. En weet je, allemaal dat soort gesprekjes. En dat God gewoon geniet van dat gekeuvel en dat overleggen en les kan geven over planten, dieren en dingen. En zegt, nou, misschien moet je, als je die plant laat staan, want dat is goed voor die dieren en die plant bij die planten plant, dan draagt dat gewoon meer vrucht en dan trekt dat weer bijen aan en dan bestuift dat weer. Nou, bestuiven werkt zo. Heerlijke gesprekken. En ondertussen mochten ze gewoon zijn. En leren en proberen. En dat is heel mooi. En dat is zoveel ruimte, zoveel liefde. En het is ook de verhaal van de verloren zoon, waarin je ziet dat als de verloren zoon terugkomt, het eerste dat hij krijgt is feest, is een mantel, is een ring, is heel veel vertrouwen en omarming. En terwijl hij heeft het niet verdiend. Maar het gaat om het zijn, het gaat om je identiteit, dat is wie je bent. En God ziet altijd wie je bent. Hij gaat niet uit van wat je presteert. Dat kan wel een gevolg zijn van wie je bent. Maar het is niet je kern, het is niet je wortel. Als het gaat om die liefde, is het wel belangrijk dat je gaat beseffen dat liefde iets anders is dan sentiment. Liefde is. Dat is iets anders dan dat het zo voelt. Sentiment is ook kort. Het verdwijnt. Je hebt telkens meer nodig. Liefde is. En dat is een soort voedingsbron en bodem. Dat vermeerdert, dat groeit. Dat is een bron waar je uit je kan putten. Waar anderen uit kunnen putten. En dat komt op een gegeven moment gewoon uit je poriën. Als het goed is. Sentiment niet. Dat is meer nodig hebben en op een gegeven moment ook aandacht gaan vragen ervoor. Het opzoeken, het moeten creëren. Als je kijkt naar identiteit, dan is het de kunst om te gaan ontvangen. Zeker als je dat niet ontvangen bent. Dan moet je eigenlijk een soort van dat hechtingsproces opnieuw doen. Hey, maar ik ben wel ontvangen. Ik ben geliefd. Ik ben gewenst. Ik ben mooi. Ga alsjeblieft niet vergelijken in een spiegel. Maar dit is van mij. Echt stop je accounts als het even kan bij Insta en Facebook. En stop kijken naar series die gericht zijn op verdienmodel, op performance. En ga jezelf vullen met waarheid, met aanvaarding, met erkenning, met geliefd zijn. Zodat je echt kan gaan begrijpen wat je al ontvangen hebt. Het is geen rol. Het punt is, als je dit als een rol gaat oppakken, de identiteit in Christus. En echt wie je bent. En je er wordt in je geprikt. Er wordt op je knop gedrukt. Ja, dan knal je eruit. Dan komt zeg maar een soort van je ware aard boven. Maar de kunst is dat je identiteit in Christus, dat je gaat ontdekken dat je eerste natuur is. Niet je tweede, het is je eerste natuur. Als je opnieuw geboren bent, is je identiteit in Christus, dat is je eerste natuur. Het is je leven. Je ontvangt leven, je ontvangt alles wat je nodig hebt. De beloftes, de wapenrusting. Ja, je moet nog leren hoe dat in te zetten, maar die ruimte krijg je. En daar word je steeds zelfstandiger in. Het is oefenen met de waarheid. En het kan zijn dat je een hele poosje daar echt onwijs ongemakkelijk bij voelt en heel erg bewust onbekwaam bent. Dat is echt niet heel erg leuk. Maar dan is ook de vraag van, ja, maar durf je hier doorheen? Durf je verantwoordelijkheid te pakken? Durf je daarin te sterven aan jezelf? Durf je door de pijn heen te gaan? Want het is echt aan te raden om dichter bij God te gaan leven. Draw near to God. En verblijf in hem. En hij in jou. En dat gaat zulke mooie vruchten opleveren. Maar het proces van zaaien, planten, groeien, ja, dat is kwetsbaar. Dus als jij denkt, ik voel me daar veel te kwetsbaar in. Dat klopt, maar ga dan regelen. Zoek mensen om je heen die, net als bij zo'n heel jong boompje, weet je wel, dat we zo'n hekwerkje eromheen zetten, zodat de herten dat niet op gaan eten. Dat heb je dan nodig en ga dat organiseren. Dat kan. En dan heb je de tijd en de bescherming dat je inderdaad kan groeien en kan oefenen van, oh wacht, maar het is waar, die identiteit, dat klopt. En ik kan mijn hart, mijn lichaam en mijn verstand en mijn geest gaan implementeren, gaan integreren. En dan ga je op een gegeven moment inderdaad vruchten zien en plukken. Het kan ook zijn dat je dat proces niet helemaal aan wil. En het gevaar ervan is dat je het op een gegeven moment heel mooi weet te vertellen, maar het niet leeft. Dat je maskers gaat leven. En ja, dat is niet de bedoeling. Voor jezelf niet, want dan kom je alsnog niet tot je recht. Dan ontdek je alsnog niet je eigen identiteit. En ben je alsnog heel onzeker. En dat is zo zund. Onzekerheid is ook zo destructief. En het kost zoveel tijd en aandacht. Die anders naar hele andere dingen zouden kunnen gaan. En waarin je veel meer vrucht zou kunnen dragen. Op het moment dat je gaat zien van, hé, maar ik pak mijn verantwoordelijkheid, ik werk hier aan, ik durf kwetsbaar te zijn, ik durf door die pijn heen te gaan. En je gaat zien van, hé, ik ga vruchten zien, ik kan vruchten plukken, andere mensen kunnen die vruchten ook zien en plukken. En ik merk dat het in mijn zijn gaat zitten. Het is niet meer een overtuiging die ik mezelf aanpraat, maar het is er. En dan is het nog goed om reflectief te blijven, om alert te blijven, om te updaten. Dus Jezus zegt niet van, blijf mij, ik in jou, totdat je op een bepaald punt bent en dan is het goed, kan je me loslaten. Nee, het is een continuum, het is een blijvend iets. Je blijft het gewoon nodig hebben, het is het leven, het is je levensbron. En het is ook dat je dat God dan kan verfijnen, kan gaan schaven en bijschaven en je nog meer kan leren van wat de Heilige Geest nog meer kan. En ja, in die zin ben je denk ik nooit uitgeleerd. Ik noemde het een paar keer de waarheid. Oefenen met de waarheid. In onze cultuur is de waarheid soms best wel taboe. Dat mensen zeggen, ja, maar wat is de waarheid? Wie heeft de waarheid? Kun jij de waarheid vertellen aan de mensen die je therapie geeft, coacht of wat dan ook? Nou, ja en nee. Ik denk dat als ik kijk naar de Bijbel, dan is de waarheid een persoon. Dat is Jezus. Dat is mijn uitgangspunt. Maar ik zie ook dat het een soort taboe is geworden. Wat ik wel snap, omdat heel lang, en een heel aantal kerken nog steeds, dat gelovigen zeiden, wij hebben de waarheid. En dat was een hele wettische waarheid. En deze waarheid is er en geen andere. En dat ze zelfs kerken onderling dan net even een andere waarheid hebben over een bepaald onderwerp. En dan, nou ja, allemaal kerkscheuringen en ellende en vingerwijzen, oordeel. Nou. Ik denk dat als je zelf zuiver bent, of zo zuiver mogelijk en oordeelloos, dat je waarheid kan spreken in iemands leven. dat je de vinger op de zere plek kan leggen en kan aanwijzen van, maar dit is destructief in jouw leven. Dit zijn leugens die jij hebt als het gaat over in jezelf spraak over je identiteit. En op het moment dat dat zonder oordeel is, dat dat open is, dat het een aanbod is en geen dwang. Op het moment dat het echt uit pure liefde is, dat het zuiver is, dan maakt waarheid vrij. En zo kun je waarheid ook toetsen. Zoals mensen twijfelen van, joh Lijn, hoe kun je nou zeggen dat jij denkt de waarheid te hebben? Nou, dat is als het goed is te toetsen aan, zet het mensen vrij of niet? En meestal als je waarheid gaat spreken, dan is dat eerst confronterend, verwarrend. Dan moeten mensen daar zelf keuze mee maken. Ga ik daar wel of niet mee aan de slag? Die hebben ze ook. Die krijgen ze ook. En anders kunnen ze zeggen, joh Lijn, leuk, maar dat is jouw waarheid. Nou, prima. En het mooie van waarheid is dat waarheid niet oordeelt. En ik denk dat dat is waar mensen naar op zoek zijn. Ze zijn gaan ageren tegen de waarheid. Terwijl ik denk dat dat niet het probleem is. Mensen houden vaak van waarheid. Ook mensen die niet geloven, die hebben liever gewoon waarheid. Zeg maar gewoon hoe het is. Of wees maar gewoon eerlijk. Dan dat je allemaal gaat liegen en bedriegen. De meeste mensen houden daar gewoon niet van. Dus het is een beetje een dubbele tong, zou je kunnen zeggen. Dat mensen zeggen van, maar de waarheid bestaat niet. En ondertussen wel graag eerlijkheid hebben. Ja, maar zijn dat niet gewoon broer en zus van elkaar, eerlijkheid en waarheid? En dat het dus niet is dat ze zich verzetten tegen de waarheid, maar dat ze zich verzetten tegen het oordeel. Ik denk dat die daar zit. En ik denk dat dat ook een sleutel is voor je identiteit. Word je veroordeeld of veroordeel je jezelf? Of is er waarheid over jouw leven en spreek je waarheid over je leven? En neem je die waarheid aan, ook als ze pijn doet. Ook als je geconfronteerd doet met iets wat je niet handig aanpakt. Ja, maar ik ben het zo gewend. Voor mij voelt het veilig. Het is vertrouwd. Ja. Maar iets wat bekend is, is nog niet per se veilig. Of betrouwbaar. Daar kunnen echt grote verschillen in zitten. Ik denk dat er wel waarheid bestaat. Alleen dat je daar voorzichtig mee moet omgaan. Dat jij dat niet moet claimen. Dat mensen altijd nog een eigen keuze hebben. Dat je het niet kan opleggen. Maar dat het wel... Dat mensen wel ergens snakken naar waarheid. Waarom? Omdat waarheid ook rechtvaardigheid in zich heeft. Ja, als er zaken zijn rondom strafrecht. Mensen snakken naar het waarom. Vertel de waarheid. Wat is er gebeurd? En dat heel veel mensen echt zoveel over zouden hebben op het moment dat mensen waarheid zouden spreken. Omdat het vrij maakt van wat is er dan gebeurd? Waarom is het gebeurd? Al die vraagtekens, al die open eindjes, het is zo naar. Het is ook gelijk een bruggetje naar het volgende stukje. Als het gaat om je identiteit, hoe was jouw verleden? Hoe is je identiteit gevormd? Wie heeft dat daar invloed op gehad? En hoe is dat geweest? Is het positief? Ben je er dankbaar om? Was het negatief? Was er veel oordeel in jouw leven? Is er veel oordeel in je denken? Is er bitterheid? Ben je bang om te worden zoals die opvoeder was? Of die persoon in jouw leven die jou negatief heeft beïnvloed in je identiteit? Is je identiteit geroofd? Letterlijk of figuurlijk verkracht. Dat doet ontzettend veel met identiteit. En wat doe je er dan mee? Met die angst, met die vernedering? Vlucht je? Stop je kop in het zand? Verstop je? Ben je boos? Ben je bitter? Ben je heel hard aan het werk om maar niet te worden zoals zij? Vertellen ze dat je ermee moet leren leven, de rest van je leven? En wordt het hopeloos? Er is zoveel angst en gebondenheid op dit gebied. En het is zo destructief voor je identiteit. Het is niet voor niks dat veel mensen worstelen met überhaupt de zin van het leven. En dat je suïcidaal kan worden van bitterheid, van oordeel, van de kapotheid, van de angst. En hoe moeilijk ook, maar ik denk dat het hierin zo belangrijk is dat je verantwoordelijkheid pakt over jouw eigen leven. Waarom? Omdat je daarmee ook je autonomie terugpakt. Ik denk dat dat de vrucht is van verantwoordelijkheid pakken. Wat anderen jou hebben aangedaan, hebben de anderen jou aangedaan. Maar jij bent de baas over je eigen autonomie. En ik denk dat er niet een plafond is. Ik denk dat je niet met een posttraumatische stressstoornis of een incestverleden de rest van je leven daarmee moet leren leven. Ik denk echt dat er heling mogelijk is, maar het is niet een makkelijke weg. Want je moet opnieuw leren hechten. Je moet een heel kwetsbaar traject in. Maar ik weet ook dat liefde, waarheid, leven, vrijheid, oordeelloosheid en gezonde zelfspraak, dat je identiteit weer opbouwt. En daarmee je autonomie teruggeeft. En daarmee zelfs je autoriteit teruggeeft. Die angst, die maakt vaak dat je gaat leven naar de beeldvorming van anderen. Dat je gaat vergelijken. En hoe heerlijk is het als je vrij bent van die angst. Perfecte liefde drijft alle angst uit. En nogmaals, die verantwoordelijkheid pakken is niet makkelijk. Het is echt, het kan zijn dat je een soort van moet sterven aan jezelf. De een kan het zelf oppakken. En kan zelfsturend autonoom leren. De ander kan het niet. Vraag dan hulp. Sowieso ook voor degene die zelfsturend leren. Ook dan kan je dit niet alleen. Je kan niet in je eentje weer heel hechten, zeg maar. Je hebt daar echt wel relaties voor nodig. Maar zoek iemand die met je mee kan denken van, hé, welke weg past bij jou? En wie kan jou daar doorheen helpen? God kan dat, absoluut. Maar God heeft ons op aarde gezet om ook voor elkaar te zorgen. Dus jij alleen met God, dat is heel goed. En investeren in die relatie, dat gaat zeker ontzettend veel goed doen. En God kan jou echt helen. Maar hij doet dat ook in combinatie met anderen. Het weer leren vertrouwen. En weet je, dat leren vertrouwen en betrouwbaarheid, ook dat is vaak heel kwetsbaar, want hoe kan je dan iemand vertrouwen? Hoe weet je of iemand betrouwbaar is? Hoe weet je dat die persoon niet jouw identiteit gaat schaden? Ook daar zijn wel lessen in die je kan leren. Mensenkennis. Het herkennen van patronen. En als je dat herkent, dan kun je ook inschatten, hey, deze persoon kan ik niet zo dicht in mijn leven laten, want de kans dat die mij schaadt is te groot. Maar die persoon, daar zie ik inderdaad de gezonde patronen. En daar zou ik wel dat gokje mee kunnen gaan wagen. Want ik denk dat het voor heel veel mensen gewoon zo voelt. Ga op zoek naar gezonde mensen in je leven. Maar leer ook eerst hoe je dat dan herkent. Want mensen kunnen dat over zichzelf zeggen. Maar het is veel beter dat jij zelf dat kan gaan leren herkennen. En ook daarmee pak je gelijk een stuk autonomie. Een stuk autoriteit over je leven. Dat niet iedereen die invloed op jouw leven hoeft te hebben. En dat je zelf degene bent die dat kan kiezen. Wie wel of geen invloed op jou heeft. En die angsten die kunnen echt ver gaan. Het kunnen allerlei gedachten zijn. Het kunnen beelden zijn. Het kunnen tot echt doodsangsten aan toe zijn. Dus neem ze. Ik wil er ook niet te makkelijk over spreken, maar ik wil je wel erop wijzen dat je ook die kan tackelen. De Bijbel spreekt erover dat er ook gewoon aanvallen zijn in je denken, het pijlen van de Satan, die jou wil kleineren, die vooral niet wil dat jij identiteit hebt. Want dan krijg jij de aandacht en niet God. En dan krijgt Gods schepping de aandacht en niet hij. En die onzekerheid, dat is wel heel veel aandacht, want met onzekerheid ben je heel veel met jezelf bezig. Maar dat is negatieve aandacht, want hoe meer onzekerheid, hoe meer je daar op die manier met jezelf bent, hoe destructiever het wordt. En dat is voor Satan prima. Want hoe destructiever jij bent, hoe meer jij met jezelf bezig bent, hoe minder je barmhartig bent voor anderen. En hoe meer je doet vanuit zie mij in de plaats van het liefde. En in de liefde zit de kracht. En de liefde, die drijft de angst weg. Dus jij kan prima heel soort van barmhartig zijn naar mensen. Maar als dat niet vanuit liefde is, dan zullen die mensen niet de vrijheid kunnen ervaren als dat jij het vanuit liefde doet. En jij zelf zult gebonden blijven aan die angst en onzekerheid. En het is toch vaak dat ergens de rekening komt. Dat misschien een heel aantal mensen zeggen, nou, ze is altijd zo betrokken en lief en ach. Ze werkt zo hard voor iedereen en alles. Maar dat haar eigen kinderen zullen zeggen, nou, moeder was toch best wel een moeilijke vrouw. Met regelmaat ook wel depressief thuis. En dat andere mensen denken, hè? Nou, nee, zo kennen we het helemaal niet. Ja, maar wie kende er echt? Wie ben je als niemand kijkt? En het zijn vaak je kinderen die je op dat moment zien. Die aanvallen in je denken, die mensen die oordelen, check de gedachten en de beelden. Check het, check het, check het. En als ze niet constructief zijn, bounce ze. Het Engels zegt zo mooi, rebuke ze. Weerleg ze, leg ze bloot, leg ze in het licht. Het is niet waar. Onzin. Kan het pijn doen? Ja, op het moment dat je begint met oefenen en je heel kwetsbaar voelt, ja, dan kunnen opmerkingen heel pijn doen. Maar ook die pijn kan helen. En als je weet, hé, maar ik wil groeien en ik kan er naartoe dat ik op een gegeven moment zoiets kan horen en denken, hè? Maar wat zeg je nu? Dat is niet lief. Maar dat het jou niet pijn doet. En het is niet dat je dan niet meer raakbaar bent. Maar dat je een soort, inderdaad letterlijk zo'n schild van geloof, van vreugde om je heen hebt. Dat je weet wie je bent. En dat die pijlen daarin blijven hangen. En dat je daar naar kijkt. En dat je denkt, die pijl was echt niet mooi. Dat is jammer. Hé, maar wie of wat stak hem af? En nogmaals, we vechten niet tegen mensen. We vechten tegen overheden, geestelijke machten. Die ook weer door mensen heen werken. Dus als je merkt dat iemand die pijl op jou afschiet, dan zie je die pijl als een vrucht van een patroon, van keuze, maar niet dat die persoon zelf aangevallen moet worden. En op het moment dat jij vrede hebt met wie jij bent, dan kun je ook zo'n pijl bekijken en denken: Goh, vader, ik zie hier die pijl, die is niet mooi. Dank u dat ik hem zie. Moet ik hier nu wat mee? Wat is wijsheid? En misschien heb je al veel ervaring en kun je daar wat mee. Maar heel vaak is het ook gewoon eerst even intunen, fine-tunen van hier, nu en hoe en welke manier en waar. En kun je die persoon helpen om een mooier mens te worden? Want het is niet mooi als iemand zo vooroordeel pijlen op anderen afvuurt. En soms ben je in de positie dat je wat mee kan, soms niet. Maar overleg het met je vader. Op het moment dat je zegt, nou, ik vind het ook fijn om met mensen daarover te overleggen, overleg zuiver. Blijf weg bij roddel. Overleg zuiver. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Het is ook mooi om daar Filippenzen 2, vers 3 en 4 en 2, vers 14 en 16 bij te pakken. Dus overleg zuiver. Je identiteit. is op je zijn, niet op je prestaties. Je prestaties zijn een vrucht van je talenten, maar je kan niet je identiteit erop bouwen, want het zijn momentopnames. Je identiteit is je ik ben. Dat is ook waarom God, denk ik, zich zo presenteert, ik ben. En dat hij niet eens zijn eigen naam noemt, maar gewoon zegt, ik ben. Dat is wel heel veelzeggend. Ik ben. Oké. Okay. Daar zit zoveel rust in, zoveel vrede. En ik zat te denken, ik weet niet of je de term kent, maar je hebt ouders en je hebt ouderschap. He, iedereen die vruchtbaar is, kan kinderen voortbrengen. Dan ben je technisch een biologische ouder. Maar het betekent nog niet dat je ouderschap aan kan. En zo zou je het ook kunnen zeggen naar ieder mens dat geboren wordt, is mens. Maar kun je het mensschap aan? En dat is, daar zit identiteit. Als mens kun je allerlei dingen presteren. Maar mensschap, dan heb je identiteit. En dan kun je zeggen, ik ben. Ik ben er voor jou. Ik ben er voor mezelf. Ik heb vrede met mezelf. En blij met mezelf. Ik kan mezelf corrigeren. Ik kan mezelf uitdagen. Ik ben in hem en hij in mij. Ik weet wie ik ben. Ik weet wie ik mag zijn. Ik weet mijn autoriteit. En ik weet waar ik aan toe ben. Ik ken Gods geboden. Ik ken zijn wetten. En daarmee bedoel ik niet de hele rattenplan met je mag dit niet, je moet dat, je mag dit niet, je moet dat. Maar daarmee bedoel ik, heb de Heere God lief met heel hart, ziel, verstand en alle kracht. Dus die integratie, die eenheid van jouw zijn. En het liefhebben van God, het in hem blijven. Ja, doe een bakkie met hem. Ga gewoon zitten. Ontbijt met hem. Doe een bakje thee of koffie met hem. Ga wandelen. Gewoon zijn. Ga op een bankje zitten. Samen. Met je vader. En ontdek hoe hij vader is. Hoe hij zijn vaderschap uitoefent. Gewoon zijn. Dat is zo mooi. En zo krachtig. En vanuit daar kun je inderdaad oordeel tackelen. Vanuit daar kun je de ander zien zoals die werkelijk is. De potentie zien in iemand. En dat is zo krachtig iets. Vanuit het vormen van je identiteit kun je ook jezelf laten opvoeden door God. En die wetten, die zijn er niet van dit mag niet, dit moet. Maar die helpen als een soort logisch iets van hé, maar de geest is vol van vreugde, liefde, verdraagzaamheid, geduld, vriendelijkheid. Dus om de ander honger te laten lijden, door de ander te misbruiken. Nee, dat is geen liefde. Door middelen te gebruiken, door je eigen lichaam kapot te maken. Dat is geen liefde. Dus die wetten, dat is eigenlijk een soort een soort logisch iets. Maar niet voor iedereen is dat even logisch. Niet iedereen kan dat zelfreflectief bedenken. En is het soms ook nodig om een stukje inzicht te geven van hé, maar dit en dit en dit en dit schaadt je. Dit en dit en dit en dit zijn de vruchten van de geest. En die wat je schaadt, ja, dat helpt je identiteit niet bouwen. Dat breekt het alleen maar af. De vruchten van de geest helpen het opbouwen. En je zou ook kunnen kijken naar het verschil tussen dit moet en dat mag niet, naar de verbondswetten. Dan heb de Heer uw God lief. Maar ook dingen als wat je zaait, zal je oogsten. Gewoon dat soort universele, dit geldt voor iedereen dingetjes. En dat zijn principes die zo krachtig zijn. Heb je vijanden lief? Nou, doe het maar eens. Hoe werkt dat? Hoe kom je daar? Door te oefenen met zaaien en oogsten.
Wat zaai? Welk gedrag zaai je? Wat doet dat met jou? Wat doet dat met de ander? Welk gedrag heeft de ander? Wat doet dat met de ander? Wat doet dat met jou? Je kan niet de ander veranderen als je jezelf niet wil veranderen. Het begint bij jezelf. Je kan wel de ander daardoor positief beïnvloeden. En dat is gaaf. Aan de ene kant kan het dus een ontzettende kluis zijn om te werken aan je identiteit. En aan de andere kant ook een bevrijding. Ruim op. Er is zoveel troep die over mensen wordt uitgesproken of is uitgesproken. Zo ontzettend veel leugens. Verschrikkelijk. Het is oh. Het is een soort, je kan er zo boos van worden en terecht. En de Bijbel zegt, boosheid is oké, zondig niet in je boosheid, dus ga er goed mee om. Maar het is zo een devaluering, zo'n waardevermindering wat er over mensen gestrooid wordt, over hoe mensen denken over zichzelf. En ik kan me voorstellen dat God daar ook boos van is. Ik denk, nee, maar dat zeg je niet over mijn kind. Dat is een van de dingen toch. Je moet niet iets over iemands mama zeggen. En je moet niet de ouders hun kind afkraken. Dat doe je niet. Dat is nogal gevoelig. Maar terecht. Weet je, op zich, als je in een relatie staat. En je hebt de ander op het oog. En je kan constructief meedenken. Is dat heel mooi. En ik denk dat het ook goed is dat we ervoor openstaan. Dat we gestuurd kunnen worden. Dat we reflectief zijn. En dat we... Nou, ons gedrag verbeteren. Maar die boosheid mag ook een heilige boosheid zijn. Pak die bezem. Ga samen met Gods geest en ook iemand. Ga die zelfspraak opruimen. Wat zijn al die gedachten? Wat zijn al die beelden? Wat zijn al die vergelijkingen? Schrijf ze op en steek het in de fik. Veilig dan, hè? Ergens... Of doe het even onder water. Dat doet ook het papier. Het meeste papier kan niet tegen water. Maar weet je, ruim het op. En ga een lijst maken. Hang desnoods je hele huis vol met briefjes over met waarheid wie je bent. En hoe God over je denkt. En wie hij is. En daarmee wie jij bent. Dat is je vader. Daar stam je vanaf. Als je opnieuw bent geboren, is dat jouw bloedlijn. En jij hebt ook... Ja, ouders lief en zorg voor ze op een goede manier. Maar God is je ouder. Want hij heeft het perfecte ouderschap. Ik zal een paar dingen noemen. Ik sta hier in mijn eigen kamer. En daar staat bijvoorbeeld op de muur. Tell yourself to praise the Lord. He forgives all sins and heals all diseases. He ransoms us from death and surrounds us with love and tender mercies. Dat ben ik dus waard. Dat ben jij dus waard. Tof, hè? He fills my life with good things. Hij vult je leven met goede dingen. He gives righteousness. Hij geeft rechtvaardigheid en justice. Mercy. Gracious. He revealed his character in Jesus Christ. Mensen snakken naar rechtvaardigheid. En de things... Ja, de goede dingen. Wat is goed? Weet je, je kan heel veel materie hebben, maar als je geen fijne relatie hebt, wat is je leven dan waard? En je ziet ook mensen gewoon, op het moment dat de beurs keldert, uit het leven stappen. Het is zo'n dunne lijn als je leven gebouwd is op materieel en op geld. You can go directly to the Father and ask him, and he will grant your request because you use my name, zegt Jezus. Perfect love drives out all fear. Ik ga zo meteen ook nog een hele aantal teksten noemen. Die je zelf in je eigen moedertaal kan opzoeken. Ik heb ze voor mezelf hier in het Engels geschreven. Omdat dat iets meer in mijn hart raakt. En in Nederland iets meer in mijn hoofd zit. De vreugd van de Heer. Die de Heer u geeft is uw kracht. And let the peace of Christ rule in your heart. To which indeed you were called in one body. And be thankful. De vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De liefde vindt vreugde in de waarheid, niet in onrecht. Rejoice always, pray constantly, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Follow my commandments and abide, live in my love, just as I abide in my Father's love, so that my joy may be in you. I say this and teach you, so that my joy will be completed in you. Hoe gaaf is dat? Dat God onze identiteit gewoon wil bouwen op vreugde. Die vreugde die ouders hebben als een kindje geboren is. En de hele wereld willen laten weten. Oh, ons kind is geboren, Esther, kijk hoe mooi. Die ongekende vreugde en oermoederkrachten die loskomt bij een geboorte en daarna. Het is briljant. Het is zo krachtig. Zo vreugdevol. Nou, en dat is dus wat bij ons een stukje hormonaal ook bepaald wordt. En op een gegeven moment iets minder wordt. En dat je toch weer zelf in God moet blijven om die vreugde vast te houden. Maar God heeft dat dus altijd. Die heeft dat altijd als die naar jou kijkt. Die verheugt zich in jou. En als je dus met hem optrekt. En met mensen die met hem optrekken op die manier. Dan word je dus ook gevormd naar die input. En waar jij je hoofd mee vult, waar jij je hart mee vult. Ja, dat vormt je. Dat heeft invloed op je. En nogmaals, als het in je verleden is gebeurd. Daar kon je toen geen verantwoordelijkheid voor dragen. Daar word je ook helemaal niet op aangekeken. Maar als je volwassen bent, en dan heb ik het over 20 jaar ouder. Dan is het tijd om je eigen verantwoordelijkheid te pakken. Nu is nu. Het verleden is een levensles, maar het bepaalt niet je toekomst. Het heeft je gevormd tot waar je nu bent, maar het bepaalt niet je toekomst. Wat jij vandaag de dag tot je neemt, dat bepaalt je toekomst. En dat geeft zoveel hoop. Dat geeft zoveel ruimte voor herstel en genezing. In Efeze staat dat Christus ons wil vullen. Alles, 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 alles. Niet alleen je hartje, maar zelfs je grote teen. Hij geeft om alles wie jij bent. En hij vergelijkt jou niet. Hij heeft geen verwachtingen. Hij heeft wel ideetjes, omdat hij al voor beter kan zien dan wij wat er in je zit. Welke talenten en... Hij zal aanreikingen geven, kansen, mogelijkheden geven. En het mooie is, zelfs bovennatuurlijk, met zijn Heilige Geest. Dat zelfs als je echt in een kansloze situatie bent geboren, of in een land woont, of in een situatie terechtkomt wat menselijk gezien gewoon kansloos is, dat hij zoveel wonderen kan doen. Jou zoveel vreugde kan geven. Jouw potje meel die niet opraakt. Jouw potje vreugde die niet leeg raakt. En dat mensen zeggen, wat heb jij? Dat wil ik ook. Dat je tot zegen bent. Dat is te gek. Ik ga afsluiten met een aantal bijbelteksten. En die je kan meenemen voor een stukje zelfstudie. Als opstapje. En ga eens kouwen op deze boodschap. Luister hem nog eens terug. Ruim op. Daar waar je zelfspraak vol met leugens is. Of als je denkt, nou volgens mij is het wel aardig. Je gewoon tijd met de vader door gaat brengen. En dat je zegt, hey, ik wil gewoon echt checken. Ben ik vrij van dat soort zelfspraak? En daarin weer een stap maken in... Nog meer in die vreugde, vanuit die vreugde kunnen leven. Een beetje de oproep die Paulus ook doet. Zorg dat je zelfreflectief bent. En nogmaals, die verantwoordelijkheid pakken. Ja, dat kan zeer doen. Het is echt niet altijd makkelijk. Het kan soms echt voelen als sterven aan jezelf en onwijs kwetsbaar voelen. Maar organiseer mensen om je heen. En
vul jezelf met Gods waarheid. En dan kan je er echt doorheen komen. Hou vol. Het is niet de consumptiemaatschappij van, oh, ik doe 3 dagen, ik ben er. Nee. Ga ervan uit dat je er, weet ik veel, 7 jaar mee bezig bent. Want dat is 7 jaar op een eeuwigheid. Investeer. De meeste opleidingen duren minstens 4 jaar. Investeer. Je bent het waard. De mensen om je heen zijn het waard. De vruchten zijn echt gek als je dit gaat doen. Ik had je beloofd een aantal teksten mee te geven. Als het gaat om je aandacht, je focus. Hebreeën 12, vers 2 en 3. Matthäus 6, vers 21 en 22. Spreuken 23, vers 7. 2 Korinthe 3, vers 3 tot en met 5. 2 Korinthe 10, vers 4 tot 5. Lucas 10, vers 19. Galaten 4, vers 16. 1 Johannes 2, vers 4. Psalm 1. Jacobus 1, vers 5 en 6. Jacobus, dat gaat over wijsheid vragen. Jacobus 1, vers 6 tot 8. Over dubbelhartig zijn. Als je twijfelt, als je je laat vullen met allerlei verschillende dingen. Ja, dan wat is dan je houvast? Wat is je leidraad? Het is goed om een heldere keuze te maken. Filippus 2, vers 3 tot 4 en 14, 16. Efeze hoofdstuk 2 en 3. Colossense hoofdstuk 2. Colossense hoofdstuk 3, vers 1 en 2. 3, vers 10. Even kijken naar Matthäus 4, vers 4. Spreuken 4, vers 22. Galaten 5, vers 16. Johannes 15. Efeze, heb ik al gezegd, ja, 2 en 3. En Johannes 16. Dit zijn een heel aantal teksten. Sommige zijn kort, sommige zijn wat langer. Neem ook gewoon gerust de tijd om een heel hoofdstuk daarvan te lezen. Of de hele brief. Dat geeft vaak ook een mooie context eromheen. En ja, overdenk ze bij dag en bij nacht. En misschien denk je, ja, 's nachts slaap ik. Maar op het moment dat je, voordat je gaat slapen, dat je wat leest, zeg de Heilige Geest, veranker deze tekst in mijn dromen, in mijn rust. En vul ook mijn dromen met jouw waarheid. En dat je 's ochtends er weer mee opstaat. Dat je even in je pauze er tijd voor neemt. Ja. Kijk dat je gewoon door de dag heen momentjes hebt. Al is het heel kort. Soms heb je gewoon in je werk dat je even 1 minuutje hebt of 5 minuutjes. Nou, dan pak je die. En plan in je week ook een avond in of een dagdeel. Dat je mee weet van, hé, maar dan ga ik er echt even voor zitten. Dan ga ik even reflecteren. Dan neem ik tijd om even te abiden. Heel bewust. En dat verblijven bij God en in God. Dat... gewoon iets constants wordt. En dat hoeft dus niet gelijk elke keer 20 minuten. Het is wel lekker om 1 of meerdere momenten in de week te hebben dat je dat dus hebt. Dat je er gewoon echt even meer tijd ervoor hebt. Voor studie, voor zijn. Maar dat kan ook even 10 minuten bakje koffie zijn. Ik zeg je met heel veel wijsheid, met heel veel rust. Ik zeg je denken ook met onderscheid tussen leugen en waarheid. Tussen oordeel en ruimte en genade. Ik zeg je met ontmoeting. Ik zeg je met het herkennen van Gods opvoedstijl. En kijk daarin naar Jezus. Hij is het evenbeeld van God. Ik zeg je met een groei die alle verstand te boven gaat. En ik zegen je met gezondheid in je denken. In Jezus' naam. Amen.